De politie zegt dat het uitkijken is voor meubelstukken op de E403 van Kortrijk naar Brugge in Torhout. Let daar extra op. En de weg is ondertussen vrijgemaakt op de buitenring rond Kortrijk in Bissigem.
Ook bij matige tot vrij krachtige wind zorgt een Daikin warmtepomp voor energiezuinige verwarming.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché met strafpleiter Jeff Vermasse. Hij heeft zo net zijn tweede boek uit, Meester, ik heb geen tranen meer. Misschien, en dat zal vanavond blijken, het best verkochte boek van deze boekenbeurs. Terwijl in zijn vorige boek alle aandacht ging naar de daders, focust hij nu op de slachtoffers. Want ook zij krijgen vaak levenslang. Denk maar aan David van de Steen, die zijn ouders en zus verloor bij de bloedige aanslag van de Bende van Nijvel in de Deleize in Aalst. De Bende van Nijvel, daar moeten we het nog over hebben. En ook even over de zaak Bart de Pauw. Over de kindsoldaten in Oeganda, daar wil ik het ook over hebben. En over zijn pensioen natuurlijk, het pensioen van Jeff Vermassen. Dit is Touché, een zeer goeiemiddag.
Ai, Marieke, Marieke, je t'aimais tant. Entre les tours de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand.
Zonder liefde, warme liefde, weite wind, stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland.
Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, couleur des tours de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, pleure avec moi.
Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland.
Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand,
de Vlaamse lucht,
pesait-il trop,
ook zij te zwaar,
de Bruges à Gand. Ai, Marieke, Marieke, sur tes vingt ans,
op onze jeugd,
que j'aimais tant,
waar ik zo van hield,
de Bruges à Gand.
Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn oude hart. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, reviens le temps, reviens le temps, de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke, reviens le temps où tu m'aimais de Bruges à Gand.
Ai, Marieke, Marieke,
le soir souvent entre les tours de Bruges à Gand.
Ai, Marieke, Marieke, tous les étangs ouvrent leurs bras de Bruges à Gand.
Marieke van Jacques Brel, hier vertolkt door Mich van Houtem. En een neef van Jacques Brel, Bruno Brel, Jeff Vermasse. Waarom wou u deze versie absoluut laten horen?
Dat mise en scène is in Vlaanderen vertoond geweest een paar jaar geleden. Mijn vrouw en ik zijn daar zelfs twee keer naartoe gegaan, omdat het zo prachtig was. En dat is de dame die vooral in Amerika Jacques Brel zingt en hem bekend maakt in dat continent. En hier was het mooie, dat een paar nummertjes met Bruno worden gespeeld. Dat is de neef van Jacques Brel. En die op het einde dan dat Marieke zingt met haar. En dan, ja, dan voelt je Jacques Brel op de scène staan tussen hen beiden. En dat was zo mooi.
Chef Vermassen, afgelopen maandag, laten we even het nieuws bekijken. Bent u bij de procureur-generaal van Bergen en Luik langs geweest over het onderzoek naar de bende van Nijvel. U was plots een gelukkig man na die gesprekken.
Ja, dat is heel juist. Om te beginnen was ik zeer ongelukkig dat bijvoorbeeld de procureur-generaal van Luik zegt, ja, hij neemt geen contact met ons. En ik zat met een mail die ik hem een week voordien gestuurd had en met zijn antwoord. Maar ik begrijp het in die zin dat meneer de procureur-generaal was eventjes in het buitenland in verlof, wat ik hem van harte gunde. Maar dan mogen zo'n dingen niet zeggen. Dus ik krijg dan zo de naam van, ja, in de media alles te vertellen, maar neem geen contact. En dus dan is dat contact er gekomen. Ik had voordien ook al contact met de minister van Justitie gehad. En dialoog vind ik altijd ontzettend belangrijk. En ik heb daar gezien dat de twee procureurs-generaal het dossier zeer goed kennen, begaan zijn. Ik heb hen dan gevraagd, geef ons een meldpunt, want ik kan niet blijven facteur spelen van jullie en bij mij komt dat allemaal terecht. Mijn bedienden die worden gek van al de telefoons en de mails die binnenkomen, die ze moeten sorteren. En dus geef een meldpunt en ik was dan doodgelukkig dat ook de ploeg uitgebreid is. Ik dacht tot 10, maar ik heb me vergist, is tot 14, want het zijn dus 10 mensen van de gerechtelijke, waaronder wat ik gevraagd dat een misdaadanalist. Ik had er liever 2 gehad, maar dat speelt nu geen rol. En dan zijn het er nog eens 4 bovenop die toch eigenlijk specialisten zijn in ondervraging ook van politiemensen. En dat is comité P, dus dat is een schitterende ploeg. En we hebben een goed gesprek gehad en ze beloven van harte mee te werken. En ik moet ze vertrouwen geven, hè, anders zet je niet correct.
Ja, want gelooft u dat na 32 jaar plots het onderzoek wel goed kan gevoerd worden? Heeft u daar vertrouwen
in? Ik hoop dat. Ik ben alleen onthutst als ik zie hoe dat eigenlijk aan het doodbloeden was. En dat dan, ja, door eigenlijk mijn tussenkomst met dat interview waarin ik zeg, ik weet het, en het was eigenlijk een noodoproep, omdat ik vernam van langs verschillende zijden dat men het onderzoek ging afsluiten. Men zegde mij dat, hè. Is het waar? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat er maar 3 mensen meer in de ploeg zat. 3 Franstaligen. De Nederlandstaligen waren eruit. Ik had ook al brieven gekregen dat er grote discussie waren tussen de Vlamingen en de Franstaligen. En ik was in paniek in die zin dat als dat onderzoek afgesloten wordt, staat mijn cliënt in de kou en al die andere slachtoffers ook. En eigenlijk gans de bevolking die de waarheid wil weten. Dan heb ik gezegd, nu ga ik een steentje gooien, ik ga een boom eens schudden. En ja, dat was de zondagavond wordt dat pas uitgezonden, want de vrijdagavond had ik dat interview gedaan, maar TV Joost zendt maar uit de zondagavond. En maandagmorgen liepen zij naast daar rond met een foto van de Reus. En ik had naar de Reus verwezen, zonder zijn naam te noemen en zonder te zeggen dat het een reus was, maar wel naar de foto in het dossier. En ja, nu is de wagen aan het rollen en dan denk ik, hoe is dat nu mogelijk, dat nu ineens al die getuigen kunnen naar boven komen en dat die 32 jaar uit angst hebben gezwegen. Dat is toch een merkwaardig fenomeen en hoop ik dat ze nu echt durven praten. Ik raad het hen ook aan. Ze kunnen het in vertrouwen doen. De 2 procureurs-generaal hebben mij bevestigd dat die mensen daar geen nadelen gaan van hebben en daar zal ik over waken, want moest dat wel gebeuren, dan zal ik op de barricade gaan staan. Maar ik hoop dat dat echt niet nodig is en ik heb vertrouwen en dat moet ik ook als advocaat in een open gesprek met toch 2 procureurs-generaal die mij daar een goede indruk hebben gegeven. Dus we gaan samenwerken.
En denkt u dat we ooit de waarheid zullen kennen?
Hopen doe ik, maar zekerheid heb ik niet. Zeker naar boven toe ben ik wat bang dat dat misschien nooit zal uitkomen.
Want de gouden tip waar u zelf nog naar verwees, een 2 weken geleden, hoe zit het daar nu mee? Dat is die er of niet?
Die gouden tip, dat is ook een raar verhaal. Eigenlijk, de gouden tip, dat komt niet van mij, dat komt van de Leijze. De Leijze, die heeft een bedrag uitgeloofd voor diegene, juist, voor diegene die de gouden tip brengt. En dan heeft men dat overgedragen op mij. En ik heb dat dan ook per ongeluk al eens in de mond genomen. Maar de gouden tip bestaat in die zin niet, tenzij dat het hoofd van een bende zal zijn die plots zegt, zal u zeggen wie er bij mij in de bende zat en wat we gedaan hebben en zo. Maar dat gaat je niet krijgen. Dus je krijgt stukjes van de waarheid. Wat ik nu wel bijzonder vond, is dat dus een ex-politieman daar komt zeggen, in VTM heeft hij het in het nieuws duidelijk gezegd, dat men al 3 dagen tevoren opdracht had om zeker de parking niet te bewaken. Ik wil nu dat dat onderzocht wordt. is dat waar? Die mens zegt dat in eer en geweten, blijkbaar. Maar als dat waar is, dan met een opdracht van bovenuit de top wellicht. Wellicht, zeg ik. Ik weet het ook niet. Maar dat zou toch gruwelijk zijn, hè? Dat, dan heeft de Rijkswacht als organisatie acht lijken op haar geweten. Hè? Want als jij mogelijk maakt dat de bandieten daar kunnen binnengaan zonder gehinderd te zijn door de politie die normaal al 4 weken op die parking stond in de weekend en waarvan die man zegt, nu mochten we niet op de parking staan. Ja, ik heb ook die verklaring gehoord van die man en ik vraag nu dat men de andere mensen uit die ploeg van toen die daar ook moesten meewerken aan de bewaking, dat die allemaal ondervraagd worden om te weten, is dit juist? Ik vrees dat het juist is, maar dit is dan toch een belangrijke tip, denk ik. Hè.
En heeft u nog meer informatie binnengekregen de voorbije dagen?
Heel veel. Heel veel snippers.
Echt bruikbaar zou kunnen zijn?
Ja, toch veel zever ook natuurlijk. Hè. Maar heel veel bruikbare dingen. En die ik allemaal al doorgegeven heb en nog zal doorgeven voor het onderzoek. Ik zal het ook verder sorteren. Maar waar ik moet voorzichtig in zijn, omdat wij mogen het onderzoek niet in de media voeren. Men maakt nu al kritiek op mij. Maar de paar dingen die ik gezegd heb, die komen niet uit het dossier. En die zitten niet in het dossier.
Mm-hmm. Maar u heeft het wel bewust in de media gebracht.
Ja, ik heb het zeer bewust in de media gebracht, omdat dit mijn noodoplossing was. Ik dacht, als we dit niet doen en we brengen het op die manier niet aan, dan is het verloren. Dan gaat het onderzoek na 32 jaar stranden. En dat wil ik niet, want en de samenleving en de slachtoffers hebben recht op de waarheid. En nu moet ze bovenkomen.
Was de zaak rond Bart de Pauw ook anders verlopen, denkt u, als die niet zo in de media was uitgespeeld?
God, het zou rustiger verlopen zijn. Hè? Als die man schuldig is, ja, dan is het logisch dat hij de gevolgen moet dragen. Maar neem dat dat niet van die aard is en ik mag daar niet over oordelen. Ja, hij is gekruisigd voor zijn leven dan. Hè? Maar ja, had ik nu zijn raadsman geweest, en ik geef geen kritiek, want ik weet niet wie zijn raadsman is, ik zou gezegd hebben, zwijg. Jij moet daar niet meer naar buiten komen. Hij heeft dat gedaan en dat komt niet op zijn hoofd terecht. Ik heb het eventjes in het nieuws gezien, dat was zo was sukkelachtig. Maar ja, die man is ook nerveus nu, wat zou het gewillen? Maar uiteindelijk is dat voor die mens een ramp. En ik weet dus niet, er zijn geen fysieke aanrakingen, hoor ik tot nu toe. Natuurlijk, als stalken mogen niet doen, als het stalken is, want dat weten we ook niet. En ik vind dat ik als advocaat dubbel voorzichtig moet zijn, omdat ik altijd zie in dossiers waar ik zelf het dossier ken, hoe onvoorzichtig mensen een opinie vormen die niet gesteund is op de realiteit. Mm. Dus ik moet diezelfde fout niet maken.
Wanneer is er echt sprake van stalking?
Van stalking is er sprake als u in het privéleven van iemand binnendringt, herhaaldelijk, en waardoor u zijn privéleven zwaar gaat storen. Bijvoorbeeld als het waar is wat in kranten staat, dat hij naar een bepaalde dame elke nacht een sms zou sturen om te vragen, mag ik met u puntjes? Ja, dat is stalking, hè? Omdat als het waar is, hè? Omdat het dan over een jaar gaat en als je dus 20, 30, 40 of 100 keer iemand 's nachts lastig valt, dan ben je aan het stalken. Dat is duidelijk. Maar ik weet niet of het gebeurd is, maar ik geef u de definitie van stalking. Mm-hmm.
Stel dat u de raadsman was van slachtoffers in een zaak als deze, wat zou u hen aanraden?
Ik zou hen aanraden om, als het zeer ernstig is, naar het gerecht te stappen en daar klachten doen. Maar ik weet hoeveel schroom mensen hebben, zeker in zedenzaken of wat er naar ruikt, om een verklaring af te leggen. Omdat ze ook bang zijn voor zichzelf, voor hun eigen privacy. Maar ik zou ze proberen overtuigen om het toch te doen, al was het maar om gewetensrust te vinden. Nu zal het toch gebeuren, want nu heeft het Openbaar Ministerie zelf het initiatief genomen en is er een onderzoeksrechter aangeduid. Dus die mensen gaan nu gehoord worden, ze kunnen daar niet meer van tussen. Maar ik versta hun schroom, maar soms moet je een slachtoffer ook over die schroom heen helpen. Het zijn alleen maar de valse klachtdoeners, in zedenzaken 50% ongeveer, hè. Die hebben veel te zeggen, hè, en die hebben geen schroom. Maar mm-hmm. Daar heb ik dan ook geen medelijden mee.
En wat vindt u van het systeem dat mensen in dit geval bij een preventieadviseur hun verhaal kunnen doen, anoniem?
Ja. Dat vind ik zeer goed en ik zal u zeggen waarom. Ik heb net een proces gepleit, het is nu in beraad, we wachten op de uitspraak van iemand die bibliothecaris is en die daar door één dame beticht wordt dat hij met haar feiten gepleegd heeft. En daar is ook de vertrouwensadviseur in beeld gekomen, heeft een gans onderzoek gedaan, heeft al de mensen aan de bibliotheek ondervraagd en niemand kan bevestigen dat er ooit iets gebeurd is. En dat is nu eigenlijk de basis geworden, het fundament van een pleidooi om te zeggen, dit is niet gebeurd. Want in die fase, dat is een fase waar mensen gemakkelijker spreken, omdat dat niet is met een procureur en niet is met een politieman, maar met een vertrouwenspersoon die precies aangesteld is om die zaken naar boven te brengen en die daar dus ook in gespecialiseerd is. En als daar de mensen zeggen het is niet gebeurd, ja, dan sta je toch wel sterk.
Mm-hmm. Toch blijven mensen schroom hebben, hè, om effectief hun verhaal te doen, zich bijvoorbeeld burgerlijk partij te stellen. Heeft dat met de Vlaming te maken? Of
het heeft een stuk met de Vlaming te maken, maar ook met de angst, ik zal niet geloofd worden. Heel veel verkrachtingen worden nooit aangebracht, omdat ze denken, ja, maar ze zullen me niet geloven en wie weet ga ik niet verantwoordelijk geacht worden enzovoort. Maar het heeft ook met het Vlaming zijn te maken. Ik heb een proces gehad waar twee ouders in een hotel, Hotel de la Gare in Aalst, ik was voor de dame die het hotel uitbaat, een burgerlijke partij, hun twee kindjes in het hotel hebben vermoord. En op het proces komt er naar voren dat ze die kinderen eigenlijk ook al zwaar toegetakeld hadden, om niet te zeggen mishandeld, vroeger. En de buren komen getuigen op assisen. Ja, we hebben dat gehoord. En dan stel ik de vraag, maar waarom bent u niet naar de politie gegaan? Ja, meneer, elk in zijn huis zagen, hé. En dat is de ondertoon van, wij Vlamingen moeien ons daar niet mee. Waardoor we soms tekortschieten door iets niet aan te geven. En dat zit wel een beetje in ons, denk ik. Zo van, ja, heel plezier, veel plezier maken aan de tapkast. Maar als het privé wordt, dan mengen we ons niet. En soms schieten we daarin tekort.
En heeft zo'n actie als MeToo dan geholpen? De hashtag actie MeToo?
Ja, dat zou kunnen. Dat alleszins een openbaring brengt en alle middelen die gebruikt worden om mensen te overtuigen van toch te spreken, zeker nu ook, bendedossier. Allee, al die mensen die in het onderzoek zaten, die zeggen, ja, we zijn gehinderd, dan moeten ze dan durven komen zeggen. Ik vind dat belangrijk, want zo pas gaan we de waarheid weten.
Maar het slaat ook wel eens over naar de andere kant, die
ik
kritiek.
Ook. Ja.
Wordt ook genoemd, hè?
Zeker, zeker en vast. En de middenweg vinden is altijd moeilijk. En we zien dat dikwijls dat de slinger overslaat. Velen zeggen ook, slachtofferisme, dat woord is ook iets nieuws.
Is dat ieders verantwoordelijkheid om heel goed te weten wat we zeggen, wat we aanklagen, wat we op tafel leggen?
Ja, dat is belangrijk. En wij moeten de mensen daar ook voor waken dat ze geen dingen gaan zeggen die niet waar zijn, want dan maken ze zichzelf schuldig aan vervolging.
Dat ieder voor zich ook zo dicht mogelijk bij de waarheid blijft.
Ja, dicht bij de waarheid. En, en het zo genuanceerd mogelijk brengen en niet overdrijven. Want dat is ook zoiets, hè.
Dat weet u natuurlijk, dat hoort u.
Ja, dat horen we regelmatig ook van tegenpartijen. Soms is dat onze redding. Een klacht van seksueel misbruik naar de kinderen toe die niet waar is. En de moeder gaat die klacht doen. En in de loop van het onderzoek zie je dat ze het altijd maar zwaarder maakt. En op den duur gaat ze verklaren, nee, heeft mij ook verkracht. En dan is het wel een brug te ver. En zo kan je dan soms de vrijspraak krijgen van een onschuldig persoon, omdat ze zichzelf indraaien door alsmaar meer te overdrijven.
Malaika, nakupende malaika. Malaika, nakupende malaika. Nami nifanye ye. Itwana mwenzio. Nashindwa la malise na we. Ningekuoa malaika. Shindwa la malise na we, ningekuoa malaika.
Yeah.
Malaika van Bonnie M. Jeff Vermassen, weet u wat Malaika betekent?
Nee.
Engel.
Abo?
Ja, dat is een liedje als ode aan de engel. Of mooi meisje, dat kan ook.
En Kente Yakitoko, dat is mooi meisje. Dat ken ik in Congo, heb ik dat gelijk.
Maar u heeft dit nummer gekozen, hè? Waarom precies?
Ja, omdat Afrika, dat is mijn tweede leven. Ik heb dat zo nodig. En die solidariteit met de Midden-Afrikanen, dat is enorm. Dat zijn zo'n fantastische mensen. Ik heb daar zoveel mogen leren. En ik heb daar ook zoveel kunnen doen. Ik ben begonnen in Congo. Met een paar mensen hebben we daar een ziekenhuis gebouwd. In Kikwit, maar dat is al...
Toen u 22 was, hè?
Ja, op die leeftijd.
Ja.
En dan nadien heb ik in Niger een project gedaan. En dan zijn we overgeschakeld naar Oeganda met de kindsoldaten. En nu zijn we in Tanzania. Hebben we een prachtschool met 800 interne meisjes. En we hebben nu juist vernomen dat we de beste resultaten van het land hebben qua schoolresultaten.
Daar
ben ik fier op.
Ja. Is dat een soort tegengewicht, wat u zegt? Hè?
Dat is mijn
wat
grootste
er hier
tegengewicht. Ja. Solidariteit. Als u ziet dat met de opbrengst van mijn eerste boek 20 studenten in Kampala aan de universiteit zijn gaan studeren.
Mm-hmm.
Dat is mooi, hè? Moordenaars onder dwang, die hun studies betalen met een boek over moordenaars. En die hebben het ver gebracht. Hè? Als je weet dat de secretaresse van de president zijn vrouw is een van onze ex-kindsoldaten. Er is een advocaat, die hebben we nog, mijn vrouw en ik, privé gesponsord, die nu advocaat is in Noord-Oeganda en de ex-kindsoldaten begeleidt. We hebben een dame die verantwoordelijk is voor een natuurpark. Dus we hebben zoveel mooie resultaten van kinderen die anders niks waren. Hè. Had die Vlaamse VZ2 daar niet geweest, dat waren allemaal sukkelaarkes. Hè. En misschien opnieuw moordenaars, omdat ze geen therapie gekregen hadden. En dus die therapeutische mogelijkheden, die komen ook in het boek naar voren. Ik heb er een heel hoofdstuk over geschreven. Omdat ik daar gezien heb hoe belangrijk dat is, dat mensen die onder dwang moeten moorden, om daar weer mensen van te maken. Dat is niet eenvoudig. En dat hebben we gedaan met meer dan 10.000 kinderen.
U bent ook gaan kijken, hè, in Noord-Oeganda tijdens een jaarwisseling 2005, dacht ik. Een reis die u wel is bijgebleven, want het was een gevaarlijke reis.
Ja, we zijn daar verschillende keren geweest, maar toen was ik zo dom of zo kortzichtig van te geloven wat Els de Temmerman mij zei. Het is hier veilig, het was daar helemaal niet veilig. En ik heb ons kinderen meegebracht en die hadden daar een trauma van. Omdat wij, het hotel werd dan bewaakt door 30, 40 soldaten. Wij werden ook gevolgd met een wagen met soldaten. Maar je weet toch maar nooit. En in terugkeren had men ons verwittigd dat Kony, want dat is de opstandelingenleider van dat opstandelingenleger, hij wist dat we daar waren en hij had het gemunt op ons. En dan zijn we een dag vroeger vertrokken, want je moet door die piste die een aardeweg is, dat is dan tegen 120 per uur, want ze kunnen altijd in het gewas zitten naast de piste en van daaruit beschieten. En dan hebben we gehoord dat ze daags nadien een andere jeep beschoten hebben. Daar waren dan zwaar gewonden, omdat ze dachten dat wij het waren. Daar zat ik dan vreselijk mee in mijn maag. Maar als je dan over die brug komt, want er is maar één brug, de Nijl ontstaat daar in Oeganda. Hè. En dus dan heb je een brug over die woeste rivier. Dus van het noorden kan je nooit naar het zuiden, tenzij over die brug die enorm bewaakt was in die tijd. Maar als je daar weer overkomt naar de vrije wereld, dan adem je toch eens anders. Want dan weet je, we hebben in bedreigd gebied gezeten waar onze kindsoldaten eigenlijk allemaal zaten.
U bent zo betrokken bij die VZW-kindsoldaten omdat u voorzitter was of nog altijd bent.
Niet meer nu, maar ik heb het toch ongeveer 10 jaar gedaan.
U heeft ook echt wel cruciale gesprekken gevoerd, hè, om daar een oplossing in dat probleem te krijgen.
Ja, we zijn bij de president verschillende keren gaan spreken, maar men omzeilde dat thema ook in Rwanda. Heb ik het geluk gehad om daar met de president discussies te voeren. Want toen ik in Rwanda was, daags nadien gingen ze 7000 gevangenen vrijlaten. Dus van die moordenaars die dus de Tutsi's vermoord hadden. Ik had die ook bezocht in diverse gevangenissen. Het geluk dat de president mij dat toestond, want daar was nog nooit een buitenlander binnen geweest. En dan ben ik bij de president en hij zegt, morgen laten we 7000 van die moordenaars vrij. Ik zeg, jongen, meneer de president, zijn de slachtoffers daarop voorbereid? Ah, nee, eigenlijk niet, zegt hij. Ik zeg, ja, maar dat is wel cruciaal. Als die in een dorp komen en die komen een moordenaar daartegen. Jongen, zegt hij, kijk, ga naar de regeringssamenkomst bij mijn ministers en bespreek het. Ik zeg, ja, maar het is te laat. Maar ben dan mogen gaan spreken op de ministerraad. En ik heb hem dat uitgelegd, doe dat nooit meer. Je moet de mensen daarop voorbereiden. Wij moeten dat ook doen. Hier wordt ook soms iemand vrijgelaten vandaag op morgen zonder dat de slachtoffer voldoende ingelicht is. Dat is een trauma daarbij, want die mensen staan ook in nog. Allee, het zijn twee politiemannen in Aalst vermoord. Nu zeggen nog die oudere politiemannen, maar als die niet ooit in de stad komt, hé, ik weet niet hoe ik zal reageren, omdat ze zo getraumatiseerd zijn. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn.
Je hebt daar ook de mooiste vorm van verzoening gezien, hè? In ja. Rwanda, dankzij de volksrechtbanken, de Gacaca-rechtbanken.
Gacaca-rechtbanken.
Waarom precies werkt dat zo goed?
Omdat Afrikanen zijn.
Ja?
Afrikanen zijn uit op verzoening. Wij niet. Wij zijn uit op repressie. Dat zit in ons. Afrikanen niet. Wij begrijpen dat niet. Alleen op een bepaald moment zegt de president van Oeganda ook, we gaan als de leiders van het opstandelingenleger, die zoveel mensen vermoord en verminkt hebben, als ze willen naar hier komen en ze stoppen, wel, dan gaan we ze gratie geven. Dat kan er bij ons niet in. Ook bij mij niet op dat ogenblik. Moet eerlijk zijn. Zeg ik, allee, maar dat is typisch Afrikaans. En kijk naar de verzoeningscommissie, kijk naar Nelson Mandela. Dat is toch het toppunt van verzoening. Een man die zoveel jaren onschuldig in de gevangenis zit, buiten komt, als hij gezegd had, we gooien al de blanken hier buiten of we maken ze kapot, was op 5 minuten gebeurd. En wat zegt die man dan? Zijn eerste speech, als hij buiten komt, wij moeten van het grootste land in Afrika het mooiste maken. Verzoening.
Mm-hmm. Dat emotioneert u.
Ja.
Ja. Hoe komt het dat wij daar zo slecht in toe in staat zijn, verzoening?
Wij zijn harder, wij zijn anders. Zij zijn ook hard, hè? Want in die zin zijn ze veel harder dan wij. Als het gaat om genocide, dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Hoewel, het zou hier ook kunnen, hè? Via de Facebook kan zoiets ook gelanceerd worden. Je moet voorzichtig blijven. Maar op dat punt zijn ze soms zeer hard, maar zijn ook zeer beïnvloedbaar. Want eigenlijk is gans de zaak daar begonnen met een Belg, met zijn radio Milcolin. En hij heeft het allemaal op gang gebracht, hè? En ze zijn zeer beïnvloedbaar. Maar ze zijn ook zeer verzoenend. Als ik dan zie op die Gacaca dat die slachtoffers daar komen hun verhaal doen en dat de dader dan zijn excuses aanbiedt, maar oprecht, en dat dan eigenlijk het slachtoffer mee de straf bepaalt, dat is toch ongelooflijk, kunnen wij ons ook niet voorstellen. Maar daar kan dat. Maar ja, daar wordt gepalaberd onder de boom en daar wordt heel veel opgelost door palaberen, met elkaar praten, dialoog.
Mm-hmm. Meneer Vermassen, wat mij nu zo opvalt is, u heeft de ergste verhalen gehoord en gezien, waartoe mensen toe in staat zijn, en toch bent u nog altijd zo'n geëmotioneerd man.
Ja.
Hoe kan dat?
Steeds meer, ja. Het kruipt in uw kleren, vergeet dat niet. Hè. Als ik zie wat sommige mensen doen met de slachtoffer, en wat dat slachtoffer moet meegemaakt hebben, daar kan ik van wakker liggen, ja. Na die laatste weer samenstelling heb ik 2 nachten... wakker geworden, gewoon dat je denkt, wat hebben die mensen meegemaakt? We zullen het pleiten, ik mag daar nu niet over uitweiden, want het onderzoek is lopend. Maar dan denk ik, kan dit? De grens van het kwaad wordt per dag verlegd en wordt steeds luguberder. En waar ik de eerste jaren van mijn beroepsloopbaan, ik zeg niet graag carrière, maar mijn beroepsloopbaan, bijna geen psychopaat gezien heb voor Assise, daar zie ik nu bijna niet anders. En dan zeg ik, wat is er met de wereld en de mens aan het gebeuren? Natuurlijk.
En wat is er aan het gebeuren?
Wel, dat is de sociopathisering van de samenleving. Wij krijgen ook als lieve, brave burger steeds meer die kenmerken van psychopaten dan narcisme. Ik, mijn gebuur is mijn vijand, dat hij ontploft en ik zorg voor mezelf. En wat is het resultaat? Er worden ergens zoveel producten genomen tegen de depressies. Antidepressiva is enorm. De zelfmoord is zo tragisch dat zoveel jonge mensen die gepest worden via Facebook uit het leven stappen. Hoe is dat mogelijk? Hoe leven wij met elkaar? Daar word ik ziek van. Ik heb nu die jongen bij mij, maar het onderzoek loopt ook nog, die daar onder de trein gesprongen is, die jongen van Nino. Zijn laatste mailtje naar zijn ouders van ik moet nu gaan, mijn trein is daar, omdat hij gepest wordt en een naaktfoto van hem circuleert op Facebook. Oh, daar ben ik ziek van, steeds meer.
Mm-hmm. Wat kunnen we daaraan doen?
Onze mentaliteit veranderen, hoog tijd. Het is een Pater Winde in Indië die zei ooit, die kwam in onze jeugdclub, want ik heb ook nog een jeugdclub geleid jaren in Leden, en die kwam spreken en die zei, de mens verandert maar als hij met zijn rug tegen een muur staat. Wel, dat is op milieugebied nu zo. wij staan nog niet genoeg tegen de muur. Alhoewel, we zijn naar Antarctica geweest, Alaska. En als je daar ziet hoe de aarde... het is de aarde niet, het is het ijs op de aarde aan het smelten is. Het is een ramp, maar blijkbaar nog niet rampzalig genoeg. Natuurlijk, als je een Trump benoemt die zich daar niets van aantrekt... Ja, dan zit je bijna met... Ik noem dat een misdadiger op dat niveau. Hé. Want als je doet dat dat niet bestaat, dat probleem. Dat is nu wat milieu betreft, maar dat is ook wat mentaliteit betreft. De mensen worden zo eenzaam omdat ze denken dat ze niemand meer nodig hebben. En dus dat netwerk van samenleven, solidariteit, dat moeten we weer ontdekken.
Filmmuziek uit Daans, ondertussen al 25 jaar geleden. Ja. De mooie film van Stijn Konings, genomineerd voor een Oscar. Dat zouden we bijna vergeten, ja. Met Jan de Cler in de hoofdrol. En ook uw favoriete film nog altijd, Jeffer Massen.
Zeker
heeft
vast.
Iets met Daans,
ja.
Natuurlijk.
Maar ik heb ook iets met Daans te zien. En met Daans de sociale rechtvaardigheid. En dan Stijn Konings, grote meneer. En natuurlijk onze hoofdrolspeler, die nu weer de hoofdrol speelt in een nieuwe film van David, mijn cliënt. Ja, dat is ook toch een
over
monument.
De bende van Eifel.
Ja, over de bende
daar speelt
van
Jan terug in mee.
Jan speelt weer.
Ja. Die verwantschap met Daans gaat zo ver dat u ook op het eiland Molokai bent geweest. Hè?
Ja, ik mocht kiezen of ik Damiaan zou verdedigd hebben voor grootste Belg of Daans. Ik vind Daans zeer belangrijk, maar natuurlijk Damiaan heeft een werelduitstraling. En toen dacht ik, ja, ik ga die maar nemen. En toen ik daardoor naar Molokai mocht, waar ik nu intussen al 3 keer geweest ben, 3 keer zelfs mogen slapen, wat niemand mag. Want de mensen die daar wonen, dat zijn de lepra-leiders, zijn baas van het eiland. En alleen hun familie mag daar. Maar ik ben daar zelfs 3 dagen en 3 nachten met Eddie Merckx mogen blijven. We hebben daar prachtige gesprekken gehad. En dus dat heeft ook mijn leven wel veranderd. Het is een van de mooiste plekjes op aarde, maar een van de triestigste. Als je dan ziet wat die Vlaming daar gedaan heeft, wij zijn daar niet fier genoeg op. Gans Amerika is fier op. Onze Damiaan, Father Damien, beroemd in gans Amerika. En ja, voor ons is dat weer niks. We zijn op dat punt toch sukkelaars. Dat we niet fier zijn op wat wij hebben. Bij ons bier is het ook lang zo geweest. En dan gaan de buitenlanders het in de wereld rondbrengen. En dan ineens overleven al die merken van bieren. Want wij zijn toch de biermakers van de wereld. Ja.
U heeft er ook een hertugenwei aan overgehouden, hè? Aan die reis.
Ja, wel, ik kan nooit op het rechte pad blijven in die zin dat ik altijd geïnteresseerd ben om eens naast de baan te lopen. En daar is ook een toezichter, politieman. En op de baan blijven. Maar ja, als ze het niet zien, ga ik daar vanaf. En mijn voordeel was, ik wou zoeken waar Damiaan zijn hutje gestaan had. En dat hutje is er weg. Maar wat vind ik daar? Dat is zijn tabak. Want hij rookte tabak om de lepra-leiders hun vreselijke wonden niet te ruiken. Ook op het einde zichzelf. Maar dus zijn tabak plant elk jaar zichzelf. En die staat dan nog in rijtjes. Al die tijd. En daar vond ik een hertugenwei. Want er zitten veel herten op Molokai. Te veel. Elk jaar is het grote vergadering hoeveel ze er gaan afschieten en zo. En dus ik heb dat meegenomen. Dat is een symbolische...
Dat mocht op het vliegtuig.
Ja, ik heb het niet gevraagd.
Nee. Heeft u nog zo dingen waar u echt zeer erg aan gehecht bent?
Ja. Ik heb een witte strik. En dat is van de griffier die toch 20, 30 jaar assisen gedaan heeft in Gent. En bij zijn laatste assisenzaak heeft hij zijn strik uitgedaan. Want wij moesten nog in de tijd een witte strik dragen. Mm-hmm. Met een wit hemd. En hij is in de zaal gekomen en heeft me dat cadeau gedaan. Vond dat schitterend. En ik bewaar dat. Was ook ondertussen een kameraad geworden. Elk zijn job. Maar je kan toch in justitie ook mooie vrienden hebben. Ook in assisen, die voorzitters, die procureurs. Je leert die kennen, je leert die appreciëren. Zij leren jou appreciëren. En doordat het proces zo emotioneel is, zo lang duurt, zo diepgaand is, hou je daar echt de goede vrienden aan over.
Ja. Bent u ook gehecht aan uw toga?
Ja, mm-hmm. Eigenlijk wel.
Hangt er een verhaal aan vast?
Ik heb 3 toga's al gehad. Want ze zeggen, je mag nooit u een derde kopen, want dan gaat je sterven, maar ik leef nog. Maar ik heb nadien gedacht, waar halen ze het? Omdat je wellicht zo lang je toga draagt, dat je nooit aan 3 toga's komt. Maar de toga heeft ook een mooie symbolische waarde. Dat is met de hermelijn. Mensen begrijpen dat niet, maar hermelijn is het symbool van, wij zijn niet corrupt. Vandaar de hoogste magistraten hebben een volledige toga in hermelijn. Zo van, je moet ons niet omkopen. Wij kunnen het ons permitteren van gewoon rechtvaardig te zijn. Dat is de achterliggende boodschap, hoewel ze nu die in Hermelijn misschien al niet meer kunnen betalen. Maar de symboliek zit erachter. En dus de toga heeft ook wel iets. Want ik had nog mijn toga niet aan. Ik zat op de bank al nog met de klant te babbelen op de beschuldigde bank. En de voorzitter kwam dan binnen, maar het was een correctionele zaak. En die dacht dat ik een beklaagde was. Dus in die zin is dat ook wel niet onnuttig om het onderscheid te zien tussen de cliënt en de advocaat. Dus ik ben wel voor die toga, hoewel sommigen willen dat afschaffen en ik begrijp dat. Maar ik vind het toch nog waardevol.
Heeft u ooit gevreesd voor uw leven?
Gevreesd niet, maar toch bescherming moeten krijgen in de tijd van parachutemoord. De vijandschap van Vlaanderen was toen toch zeer groot, een gedeelte. Mensen die geloofden in de onschuld, wat intussen toch al een beetje voorbij is. De mensen hebben meer zicht gekregen op die zaak. En als dan uw bescherming zich moet uitbreiden tot uw kleinkinderen, die dan een paar dagen niet op de speelplaats mogen, dat is wel niet leuk. Dan zeg ik, nu is het toch wel iets te ver aan het gaan. Agressie, oké, maar dergelijke vorm van agressie, dat kan niet meer.
En nu? Vreest u nu? dat er iets zou kunnen gebeuren?
Ik ben voorzichtig, ik hoop van niet. Je mag daar niet bij stilstaan als advocaat. En je mag dat ook niet terugbaar maken, want dan komen de gekken boven en dan beginnen ze maar met u inderdaad te bedreigen en dus... We zwijgen daar best over. Mm.
Maar het gaat ook niet over u alleen. Hè? U heeft vrouw en kinderen.
Ja, mijn vrouw is
die zich ook...
Ja, omdat je niet weet met wie je te doen hebt. En ja, je steekt je nek uit. Je wil de waarheid bovenhalen. Maar er zijn hier wel mensen die dat liever niet hebben, denk ik. En misschien van hoger niveau, dat weet je niet.
Hoe belangrijk is zij in jouw leven?
Zeer belangrijk. Dat is mijn grootste cadeau. Dat is ook mijn grootste criticus. Maar in de mooie zin van het woord. En... Ja, als je een goede relatie hebt, wij kunnen een uur bij elkaar zitten, dat wij niet zeggen. Maar dan in de namiddag, als we thuis zijn, dan zeg ik, ik weet wat je zit te denken. We gaan in Aalst in stad een pannenkoek eten of een wafel. Ja, zegt ze. En je voelt het en je moet het niet zeggen. Dat is toch het mooiste wat er is.
Hoe gaat het met de dochters ondertussen?
Goed, schitterend. Ja? Ik heb er drie die in het onderwijs zitten, waarvan er eentje dan ook therapie doet met kinderen. Die heeft ook lesgegeven in de hogeschool. Ik heb dan een zangeres die voor gehandicapten lesgegeven heeft, maar nu met dat dwaas decreet, waar ze allemaal naar het normaal onderwijs bijna moeten, normaal tussen aanhalingstekens, zijn er veel kinderen die uit de boot vallen en wordt de klas soms ook geschaad. Mijn jongste zit ook in een klas, zit daar ook met een kind waar ze het moeilijk mee hebben, ook in het onderwijs. Dus ik heb er drie in het onderwijs en eentje begon als jurist, maar ze zei toen altijd met u vergeleken worden, laat het maar, ze is dan naar de hogeschool gegaan, is maatschappelijke werkster geworden en werkt nu op mijn kantoor. En daar ben ik ook gelukkig mee dat ik toch één dochter zo dicht bij mij heb, want mijn dochters zijn mijn parels.
Ja. Maar toch niet een beetje spijt dat ze niet echt helemaal in uw sporen
wil
lopen?
Jawel. Ja. Ik had graag minstens eentje gehad, maar zij hebben mij denk ik te hard zien werken. En dat is ook een nadeel. Ja, en dat ze zeggen, zo willen wij niet leven. Maar het zou leuk geweest zijn, dan zou ik het nu veel rustiger hebben als ik een opvolgster had. Maar ja, ik heb een goede ploeg waar ik ook een hele goede band mee heb. En ik heb goede helpers en dus dat marcheert goed.
Ja. U bent er afgelopen jaar 70 geworden, hè? Eind april.
Ja.
Hoe heeft u dat gevierd?
Eigenlijk niet willen vieren. Omdat ik vind, die leeftijd is niet meer zo om te vieren. Je mag blij zijn en gelukkig dat je al zo oud bent, maar ik heb toch echt moeten slikken de eerste keer, omdat je zegt, ja, de volgende tram is 80 en dan is het eigenlijk zo goed als gedaan. Dus wat meer genieten, dat ga ik proberen.
En pensioen, staat dat in uw woordenboek?
Ja, maar op termijn. Ja. Ik zou willen afbouwen om een rustiger leven en de zaken te doen die ik graag doe, dat zijn de levensdelicten. En dat ik mij wat meer kan distancieren, maar je hebt geen keuze in ons vak. Ofwel niks, ofwel alles. En als je morgen zegt, joh, ik verminder, dan denken de mensen, ah, je doet niks meer. En ja, we zitten daar met toch 14 man op kantoor. Ik wil niet dat ze allemaal moeten gaan stempelen, dan zit je van hier. Maar het moet wat kalmer. Zoals het nu loopt, is het te. En dat kan ik op die leeftijd zo toch niet meer aan.
Wat zou u echt nog willen in het leven?
Oh, wat ik nog wil, is tijd om lezingen te geven. Daar heb ik nu spijtig genoeg te weinig. Ik geef er maar weinig, want sinds vrijdag geef ik er een in Zelzaten. Ze hebben al drie keer van zaal veranderd om nu tot 600 man te komen. Nu zeggen ze, nu is het genoeg. Maar dat doe ik ook zeer graag, uw boodschap brengen. In mijn tuin werken, reizen, zeer graag, kunst. Ja, en van vrienden en familie genieten. En met de kleinkinderen is maar meer op stap. We zijn in Artswin geweest vorig weekend. Terwijl daar kan ik van genieten, ongelooflijk. En zij ook. En dan hebben ze tenminste niets aan hun opa. En dat is wel belangrijk.
Ja. Heeft u ergens spijt van?
Ja, ik heb spijt dat ik te veel gewerkt heb. En te weinig tijd gemaakt voor mijn dichte nabijheid. Ik probeer het maar. En ja, de jeugdrechter vroeger in Dendermonde zei ooit, het is de kwaliteit die telt van uw tijdsgebruik en niet de kwantiteit. Toen wij aan het pleiten waren in een kort geding en mijn tegenstrever zei, ja, maar uw cliënt heeft geen tijd voor zijn kinderen. Gij wel, meester, zei de voorzitter, dat was meneer Van Heulen. En toen zei hij dat hij zich kwalitatief moet omgaan. En dat troost mij dan dat ik dat wat kan goedmaken.
Spijt dat u niet in de politiek bent gestapt, want u heeft de vraag gekregen.
Geen minuut. Tot twee keer toe. Ja, ik had het al op mijn 30 jaar. Nu zijn ze mij weer komen vragen, word ik geen burgemeester in Leiden. Maar politiek is mijn terrein niet, hoewel je er veel kunt doen. Maar ik ben zo bang van de valkuilen. zeker Nederlandstalige, bijvoorbeeld als minister van Justitie, moet toch goed uit zijn doppen kijken.
Maar minister van Justitie, ja, was dat iets voor u geweest?
Ik weet het niet, als ik mijn zin kon doen, maar men zegt mij dan, je wordt daar zo beperkt en je moet zoveel compromissen sluiten. En daar ben ik nu niet zo goed in, omdat als je wil doorgaan met een idee, dan moet je doorzetten. Deze minister doet dat wel en het lukt hem, maar dat zijn er weinig die daarin lukken. En de tegenstand is soms groot. En ik blijf dan liever op mijn terrein, waar ik toch de valkuilen wat ken. Want in de politiek sta je toch, denk ik, zeer alleen. En moet je toch een beetje narcistisch zijn om te overleven. Van zeggen, ik ga naar de top en ik doe het voor mezelf. En ben ook geen stafhouder willen worden toen men het mij vroeg. Meester De Vos was al 3 keer stafhouder geweest. Zeg, ik ga het werk doen. Acte de présence, meester Van Massen. Zeg, ik zeg, ja, meester De Vos, maar ik zal geen goede stafhouder zijn, want ik ben nooit op mijn eigen balie. Ik zit in Brugge, ik zit in Tongeren, in Hasselt. En ja, misschien heb ik daar dom in geweest, maar men zegt dan ijdeltuit, maar dat heb ik toch allemaal laten liggen. Hè? Mm. Ja.
De toekomst voor Assisen, hoe ziet die eruit?
Hopelijk zal ze heropleven. De minister heeft daar blijkbaar toch ingezien dat die zo goed als afschaffing, dat niet goed is. En waarom is dat niet goed? Omdat wij nu eigenlijk in een ijltempo een moordzaak doen. Als je getuigen vraagt en je vraagt er 5, krijg je er 2. Als de zaak daarop een verkeersongeval is en ze vragen daar 3 getuigen, zonder enige discussie krijgen ze alle 3. En dan zeg je, we zijn niet goed bezig. Als je de zwaarste misdrijven zo gaat behandelen, omdat je geen tijd en geen geld wil instoppen. En dat zijn de zwaarste misdrijven. En vooral de slachtoffers die kwamen getuigen, die een 30 minuten gehoord werden, nu 2-3 minuutjes gedaan. En dat is een ramp, want dat is een essentieel element van een verwerkingsproces. Ik heb het meegemaakt in Rwanda. Een dame die zegt, ik ben komen getuigen naar België in Assisen over de moord op mijn jongste zoon, waar de professor die het kind verraden had aan de universiteit hier terecht stond. En ze zei, toen ik voor jullie jury kwam, dan ben ik beginnen genezen door de tranen te zien van de juryleden. Dat heeft mij genezen, zegt ze, dat ik daar kunnen komen getuigen ben. En zo zie je hoe belangrijk dat is. Dat is een Rwandese dame die mij zegt, jullie hebben een prachtig systeem. Intussen zijn we het bijna kwijt, maar ik hoop dat er, al is het dan ook, een light versie van Assisen, dat het terugkeert. Want nu zijn we echt niet goed bezig door het zo af te haspelen op 1 dagje. Dat is echt onrecht.
Welke boodschap wilt u hier nog meegeven in Touché?
De boodschap dat de mensen terug moeten leren solidair zijn. Veel mensen doen veel in stilte. We mogen dat niet onderschatten. Er wordt veel goed gedaan, maar dat haalt natuurlijk de media niet. Maar toch, de solidariteit leidt in deze tijd, omdat wij allemaal te veel individualisten worden. En wij zijn ontstaan uit solidariteit. Als onze eerste voorouders toen niet solidair waren geweest door met 30, 40, 50 te gaan samenleven, want ze hadden toen onder de 1 natuurlijke vijanden, daardoor zijn wij er. Want dat waren zwakke wezentjes. En dat vergeten we nu. En als we solidair zijn, zijn we gelukkige mensen. Niet uit compassie, in de zin van, ik heb wat medelijden met u, maar gewoon echt solidair zijn en iets doen voor een ander, dat geeft zo'n vreugde. En dat moeten de mensen ontdekken.
Ik heb Madonna nog klaarstaan. Don't Cry For Me Argentina. Ja. Waarom precies?
Ja, dat is dan het Zuid-Amerikaanse. Ik ben daar ook naar Rio de Janeiro mogen gaan, daar ook de gevangenissen gezien. Dat was voor beginners. Brazilië voor beginners. Dat heeft ook weer zo'n horizon geopend. En de liefde voor de authenticiteit van die mensen, net zoals de Afrikanen, dat vult mijn hart.
It won't be easy, you'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at 6s and 7s with you. I had to let it happen, I had to change, couldn't stay on running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never...
Don't cry for me, Argentina. Dat prachtige nummer van Madonna. Ik wil je bedanken, Jeff Vermassen, om naar Touché te komen. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Volgende zondag ontvang ik hier Ginny Beels, die haar job als politiecommissaris verlaat om in de politiek te stappen. Geniet zo meteen nog van Grand Cru en de sportnamiddag van Radio 1. Fijne zondag nog.